Dan moet ik een paar generaties teruggaan om ook nog aan mijn jonge jaren te denken. Ja, dat is de derde generatie die hier nu voor mij is en ook in de gemeente. En dan zie je ook de wisseling ook in de zang. Als wij vroeger zongen, dan zongen wij, laten we zeggen, het is middernacht en in de hof en zoiets. Hè. Daar zaten zulke slaginstrumenten niet bij, maar we zijn toch met elkaar voortgegaan. En het is voor mij toch echt een vreugde als ik deze tegenwoordige tijd mag beleven. Ik behoor niet tot die mensen die zeggen, we zijn erop achteruit gegaan. Want wij zijn in een volkomen nieuwe tijd gekomen en we zullen daar ook ons op moeten wapenen om de overwinning te behalen. En dat evangelie van Jezus Christus, dat is hetzelfde, want hij is dezelfde. En dan mogen die liederen wel eens wat wisselen, maar ze komen toch steeds meer en dichter bij de oorsprong van zijn evangelie. Het is wars van de sentimentaliteit die wij vroeger kenden. Die waren als men zong over het alle mogelijke liederen, waar het de mensen de tranen van in de ogen schoten, maar ze veranderden dan toch maar niet. En dan zingen we misschien dan nu wel dat we vastgeworteld zijn. Ik vind het een prachtige zin. Maar er staat toch ook een zin dat we door moeten gaan. Hè? Ik klem mij vast aan het kruis, het is nodig. Maar als je hele leven vastklemt aan het kruis, schiet je ook niet op ook. Hè? Want het kruis, dat is maar de aanvang, dat is maar het begin. Dat is dat je zeker weet dat je een kind van God bent door het verzoenend bloed van Christus. Maar daar kun je niet bij blijven staan. Je zult de weg des levens moeten gaan. En Paulus zegt ook, ik jaag ernaar om het doel te bereiken. Dat kun je niet doen als je ergens aan vastklemt. Of vastgeworteld bent. Ook niet aan oude begrippen. Ik wil een stukje lezen uit de Bijbel, want ik heb niet zoveel tijd. Dat hoort er ook niet meer bij. Dus ik lees een stukje uit Marcus. Ik zie toevallig, dat wist ik niet, dat er op dat hoogte ook een stukje over staat. Dus dan lees ik maar uit Marcus 1, een gedeelte van Jezus in de synagoge te Capernaum. De synagoge te Capernaum, Marcus 1, vers 21. En zij kwamen te Capernaum en terstond op de Sabbat ging hij naar de synagoge en leerde. En ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij schreeuwde luid, zeggende, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige Gods. En Jezus bestrafte hem en zeggende, zwijg, stil en ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. En alle werden zeer verbaasd, zodat ze elkander vroegen en zeggende, wat is dit, een nieuwe leer met gezag. Ook de onreine geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem. En het gerucht van hem drong terstond overal door in de gehele omgeving van Galilea. Dat is nu het eerste optreden van Jezus Christus. Op dat papiertje zag ik, er stond ook al een opmerking die ik vroeger eens gemaakt heb. En daar begint dit evangelie mee, het evangelie van Jezus Christus. Ik ben groot geworden met het evangelie over Jezus Christus. En dat moet je ook kennen. Ze hebben mij verteld wie Jezus was en wat hij gedaan heeft, zijn wonderen, zijn toespraken, en daar houd ik van. Ik ben bezig aan de bergreden een boek te schrijven. En dan houd ik ervan over Jezus te spreken. Maar ik ben ook bezig aan de gedachte niet alleen over Jezus te spreken, maar mij bezig te houden met het evangelie van Jezus Christus. Ik wil niet alleen spreken over de Heer, maar ik wil zijn boodschap overnemen. Hij is dan toch ook 3 jaar het land doorgegaan. En heeft een leer gebracht. Ik heb het u nou net gelezen. Een nieuwe leer. Dus hij bracht een leer, hij was een prediker. En dan staat er dat hij een leer bracht over het koninkrijk der hemelen. En dat heb ik moeten ontdekken in mijn leven. Dat hij een leer bracht over het koninkrijk der hemelen, want daar had ik nooit over gehoord. Ja, ik had wel gehoord dat hij die leer bracht. Ik had wel over die leer gehoord, maar ik wist helemaal niet wat dat betekende, de leer van het koninkrijk der hemelen. En daar was hij altijd mee op pad. En dat geeft hij later ook zijn discipelen als opdracht. Je moet die leer brengen. Paulus zegt, ik ben net als een handelsreiziger, ik ben van Illyrië tot aan Rome ben ik gekomen en ik heb dit evangelie gebracht van het koninkrijk. En Jezus zegt, die leer van het koninkrijk zal over de hele wereld gepredikt worden. Matthäus 24, 14. En dan komt het einde. We bedoelen daarmee, als je die leer kent van het koninkrijk der hemelen, die moet dan nog over de hele wereld gepredikt worden. En dan zie je pas wat in mijn evangelie zit. We zeggen wel eens, dan is het einde. Dat is, dan haal je eruit uit mijn leer wat erin zit. Dan zul je die grote veranderingen in het menselijke leven zien. Als ik terugkijk naar mijn jeugd, en ik heb een zeer gelovige ouders, vader en moeder gehad, die mij, en daar prijs ik ze altijd voor, zeer bekend hebben gemaakt met de Bijbel. Maar zij kenden alleen maar het evangelie over Jezus. En ik heb respect voor wat ze gedaan hebben en hoe ze geleefd hebben. Maar ik ben toch blij dat de Heer mij de ogen geopend heeft voor zijn eigen evangelie dat hij gebracht heeft. Want Paulus zegt, en dat is de grote verandering in mijn denken geweest, die vernieling in mijn denken. Toen ik 2 Korinthe 3 las, of 4 las, dat wij niet spreken over de dingen die men ziet, maar over de dingen die je niet ziet. Want de dingen die je ziet zijn tijdelijk en de dingen die je niet ziet zijn eeuwig. En dat koninkrijk der hemelen, dat is een eeuwige zaak. Een eeuwig koninkrijk. En dat koninkrijk der hemelen, dat richt zich op die dingen die je niet ziet. Wat zie ik bijvoorbeeld niet? Nou, ik zie bij u wel uw lichaam, maar ik zie uw ziel niet. Ik zie uw geest niet. En daar heb je ook nog nooit een foto van laten maken. Zelfs niet in het ziekenhuis. Ja. Dan maken ze wel foto's van alle mogelijke dingen. Maar van je ziel en geest heb ik daar nog nooit van gehoord. Als u het gehoord hebt, dan steek u uw hand maar op. Ja. Nou, dat is nou de hemel. Dat is nou de onzichtbare wereld. En dan moet u eens nou vertellen, bestaat die of bestaat die niet? Mijn ziel en mijn geest, nou die bestaan. Want Jacobus zegt ergens, een lichaam zonder geest is dood. En als wij dan toch leven, dan moet je toch een ziel en een geest hebben. Nou, dat is nou dat onzichtbare. En Jezus sprak over dat koninkrijk der hemelen waar wij ook in zitten. Waar wij mee te maken hebben. In die onzichtbare wereld, die er is, maar die je niet kunt fotograferen. En daar is God. Want de Bijbel zegt, God is geest. En daar is Jezus Christus momenteel. Want hij is een geestelijk mens. Naar lichaam, ziel en geest. Daar zijn de heilige engelen. Maar in dat koninkrijk der hemelen zijn ook de duivelen. Want die zijn ook onzichtbaar. Ik heb het tenminste nog nooit een gezien. Dan merkt u wel dat u midden in die wereld geworpen bent. En de Heer die heeft voor het eerst de mensen de ogen geopend dat ze nu zouden zien waar het over ging. Want dat hadden ze in dat oude verbond nooit geweten. Als ze het over goed en kwaad hadden, dan zeiden ze, oh dat doet God. Misschien heb je wel meer van die mensen gezien die zeggen, als ze ziek worden, dat is van God en als ze genezen, dat is ook van God. Dan zou je zeggen, wat een Sisyphus werk is dat. Dat is water naar zee dragen. Iemand eerst ziek maken en dan weer genezen. Maar dan merk je opeens, en daar hadden die ouden helemaal geen idee van wat er aan de hand was. En de ene keer lees je in de Bijbel, lees je dat God deed het volk tellen. En als dan David gehoorzaamt. En dan staat er, en dan straft God David omdat hij dat volk liet tellen. En dan 200 jaar later zegt er een andere schrijver dat de duivel liet dat volk tellen. Dan zeg je, nou, wat moet ik nou geloven? Maar dan ga je ook begrijpen dat die mensen geen inzicht hadden. Paulus zegt, het waren de tijden van de onwetendheid. En onze vaderen leefden ook in de tijd van de onwetendheid. Ze rommelden alles door elkaar. Of het nu van God was of van de duivel. Hè? Maar dat heeft de Heer niet gedaan. Het was in 1958 dat ik Osborne's op dat Malieveld gehoord heb. En die zegt, nou moet je eens goed weten, dat is een axioma. God is een goede God en de duivel is een slechte duivel. Eenvoudig, hè? Zo ligt het nu eenmaal. God is een goede God en de duivel is een slechte duivel. Alles wat slecht is, komt van de duivel. En alles wat goed is, dat komt van God. Nou, dat is nou het axioma van de leer van het Koninkrijk der Hemel. Jacobus zegt, alle goede gaven, alle goede giften, die komen van de Vader der lichten. En hij zegt, en jij man zal van licht op de wereld zijn, want ik wil je vader zijn. Ik ben de vader van de lichten. En dan zeg ik, Heer, ik dank u dat ik ook een licht mag zijn. Ja, hij zegt, gij zijt het licht der wereld. Zou je nog moeten geloven ook? De mensen zeggen, liever, dat is een grote zondaar. Zeg. Niet waar? Ja, ik ben toch zo'n grote zondaar. Ik heb er nog nooit iemand achter horen zeggen, halleluja. Maar hebben jullie wel eens horen zeggen, God is de vader der licht en ik benevel die licht. Toch heeft Jezus het gezegd. Gij zijt het licht der wereld. Maar dan moet je ook licht uitstralen. Dan moet je ook licht geven. En er zijn mensen die God dienen, maar ze geven liever duisternis dan licht. Hij heeft ons bekendgemaakt met het werk Gods, dat goed is, en met het werk van de duivel, dat door en door slecht is. En als er nou iets in je leven slecht is, en vervelend en onaangenaam, dan is het van de duivel. Nou, dat is, het is zo eenvoudig. En u moet maar onthouden, ik hoorde vroeger wel eens mensen in mijn familie zeggen, als je nou iets graag doet, dan moet je maar eens vragen of het verkeerd is. Maar als je nou het met tegenzin doet, dan zal het wel van God zijn. Wat een gedachtenwereld zat erachter. Hè? Ongelooflijk. Nou, ik dien graag God, ik weet niet of u het doet, maar ik honger en dorst naar de gerechtigheid. Ik wil hem dienen met mijn ganse hart, dat maakt me blij. Nou, als ik iets graag doe, nou, dan is er een evangelie aan zijn woord denken, aan zijn evangelie. Jezus bracht een leer. Heb je wel eens gehoord, niet een leer, maar de Heer? Ja. Maar ik zeg altijd, Jezus wordt ook genoemd het woord Gods. Hij was het woord Gods in het begin. Was het al zo? Het woord Gods, maar twee hoofdletters. Nou, als hij het woord Gods is, is hij ook een leer, hoor. Want hij was een prediker der gerechtigheid. En in dat woord Gods heeft hij die onzienlijke wereld geopenbaard en al die duistere machten heeft hij tentoongesteld en heeft gezegd, houd dat nou in de gaten, dat gaat, als je die kent, dan weet je ook tegen wie je vechten moet. De mensen weten helemaal niet tegen wie ze strijden moeten. En dan zingen ze van overwinning, gaan wij voort. Hè? Van overwinning tot overwinning. En ze weten helemaal niet tegen wie ze vechten moeten. Ja, weet je waar ze tenslotte toe gekomen zijn? Dat ze tegen zichzelf moeten vechten. Dus ik heb toch zo'n strijd met mezelf. Maar ik heb helemaal geen strijd tegen mezelf. Weet je waarom niet? De Bijbel verbiedt dat. Die zegt, we hebben geen strijd tegen vlees en bloed. Ben ik vlees en bloed? Ja, zeker. Dan heb ik toch geen strijd tegen mezelf. En als je dat hebt, dan zit je, tegen de verkeerde te vechten. Wij hebben alleen een strijd tegen de boze. Wij hebben een strijd tegen de vijand van God. Dat is mijn vijand en dat is Gods vijand. Maar ik ben geen vijand van mezelf. De Heer die zegt, je moet je naaste lief hebben. Als jezelf. Nou, wat denk je er nou van? Als ik nou mijn naaste lief moet hebben als mezelf, moet ik mezelf toch niet gaan haten. Je zei, niemand heeft zijn eigen vlees gehad. Dat is wat anders. De heer was geen vrome prediker. Met vrome praatjes. Maar hij zei de realiteit. Zoals het hoorde. Hij had een leer. En hij zegt, dat is je vijand, die machten. En die moet je leren kennen. Want hij zei, ik ben in de oorlog geweest. Maar als je dan nog, toen wij in de oorlog kwamen, wisten we nog geen uniform van de Duitsers en van de Engelsen en van de Nederlanders te onderscheiden. Nou, dan kwamen ze aan. Ze hadden nog nooit geleerd hoe ze eruit zagen. Ze waren nog nooit tentoongesteld. Dan ben je al verloren voordat je de strijd aangaat. En daarom leer die vijand kennen. Jezus heeft gezegd, die het goede zaad zaait, dat is de zoon des mensen. En die daar rommel tussen zaait, het onkruid, dat is die zwarte. En ga nou maar kijken welke daar bezig zijn geweest. Want dan weet je tenminste wat goed is en wat slecht is. En hij is het land doorgegaande met zijn prediking, goeddoende en genezende allen, die van de duivel overweldigd waren. Waarvoor was hij gekomen, zegt Johannes, om de werken des duivels te verbreken. En ga nou maar eens overdenken wat allemaal werken van des duivels kunnen zijn. En daar had hij een leer aan, die was zo. En die leer heb ik ook leren zien in mijn leven. Omdat ik er zo vaak met die zwarte te doen had. Zo vaak strijden moest. En was het dan niet voor mezelf, dan moest ik het nog voor een ander opnemen. En ik heb altijd gezien, dan moet je strijden tegen de boze. Want die tracht de mens te beschadigen. Die tracht de mens klein te maken. En dan zingen de mensen, o klein te zijn, heerlijk. Niets te zijn. Het is onmenselijk om dat te zingen, o niets te zijn. En God zegt, niets te zijn. Ik wil je op een troon hebben. Je bent een troonpretendent. Nou, veronderstel dat ze in het vorstenhuis die kleine prinsjes gaan vertellen, je moet niks zijn. Nee, ze zeggen, je moet leren om koning te worden. Eenvoudig. En dan maar zingen om niets te zijn. Wat zijn we toch in ons denken? Bedorven. Wat moeten wij in ons denken? Vernieuwd worden. Je moet gewoon anders gaan denken. Je moet gewoon zeggen, ja, maar ik wil wat zijn. Want God wil dat ik wat ben. Ik ben notabene naar zijn beeld geschapen. Dat is ook niets, zeggen ze dan bij ons. Dat is ook niet niks. No? Je bent naar zijn beeld geschapen. Houd dat dan vast. En dat wil niet zeggen dat je nou als een beeld gelijk bent. Als een kind in de wieg ligt, dan lijkt hij ook misschien op zijn vader. Of op zijn moeder. Dat is meestal beter dan. Maar hij kan het worden. Nou, wij kunnen zonen Gods worden. En als je een zoon van God bent, dan lijk je op hem. En de Johannes schrijft, en ik schrijf u jongelingen, gij zijt sterk en gij hebt de boze overwonnen. Maar daar gaat het over. Dat je sterk bent en de boze overwint. En dan kom je op die troon te zitten. Wie overwint, die zit op een troon. En dat hebben ze mij in mijn jeugd nooit bijgebracht, dat je nog eens op een troon mocht zitten in die geestelijke wereld. En Jezus bracht die leer. Daar hadden ze nooit van gehoord, want het waren de tijden van de onwetendheid. Paulus zegt, die tijden van de onwetendheid, die heeft hij nu weggenomen. Bekeer nou maar eens van dat oude en neem die nieuwe leer van Jezus aan. En de Heer zegt, ja, maar als je nou die oude vasthoudt, dan kun je met die nieuwe niet beginnen. Want niemand die zet een nieuw kleed en die scheurt die af en zet die op een oud pak. Hij zegt, want dat houdt niet. Nou, laat dan dat oude los. En gaat die nieuwe wereld met Jezus in. Heeft hij zelf gebracht. En dan staat hier, hij bracht een leer met gezag. En Jezus had gezag. Waar? Nou, geld had hij niet. Dat is ook gezag, als je een hoop geld hebt. Had hij niet. Soldaten had hij niet. Had hij een nieuwe cultuur? Ook niet. Had hij veel aanhang? Ook nog niet. Weet u wat hij had? Hij had gezag in de geestelijke wereld. Door zijn woord. Hij sprak geen magische formules uit. Hij sprak een woord uit. Maar hij wist, als ik dat zeg, is dat de waarheid. kennis had hij. En kennis is macht. En hij sprak die kennis uit en die machten die moesten ermee ophouden. Om hun werk te verrichten. Daar lezen we hiervan. Jesaja die heeft het geprofeteerd, als we het nou toch over kerstmis hebben. Dan zei Jesaja, een zoon is ons geboren. U kent dat wel, die messiaanse profetie. En de heerschappij is op zijn schouders. Was dat zo? Ja. Dat koningskleed hing om zijn schouders. Terwijl hij daar als een nederige man rondwandelde. Maar hij had heerschappij over die onzienlijke machten, want die waren bang van hem. Dat lezen we hier, ze sidderden. Ze zeiden, wat kom je hier doen? Ze waren al bang als ze zijn stem hoorden. Hij hoefde al niks te zeggen. Net als vroeger die ouderwetse onderwijzers, die hele klas die was in oproer, en dan kwam er zo'n onderwijzer binnen, en die stond zo eens even met zijn armen over elkaar en hield zijn mond. Dat is gezag. En waar bleek dat gezag uit? Dat hij niks zei. Of heel weinig zei. Of hij tikte zo eens met zijn krijtje. Of met zijn potlood even op de lessen. Hij hield allemaal een mond. En ik heb onderwijzers gekend. Ben zelf bij het onderwijs gezet. En die namen zo'n lange raamstokje. Weet je wel, met die hoge ramen open te doen. En dan sloegen ze over 2 of 3 banken tegelijk. En ze hadden nog geen gezag. De heerschappij was op zijn schouders. Hij was gekomen om de werken des duivels te verbreken. Hier lees je nu van zo'n man. In de synagoge, in de kerk, een man met een onreine geest. Zou je ooit een man met een onreine geest in de kerk zoeken? Ja, ja, is wat. Iemand met een onreine geest in de kerk. Ja, je zegt, ja, die jongen die is... Die een seksboekje zit te lezen. Een man met een onreine geest. Een treurige zaak. Ik zou ze niet de kost willen geven in de kerken, in de samenkomsten, die een onreine geest hebben. Hoe komen die mensen erop? Hij had een onreine geest. Die man die was ermee behept. Tja. Ik heb veel mensen gesproken met een onreine geest. En als ik ze sprak, wilden ze er allemaal af. Weet je waarom? Anders kwamen ze niet bij me. Als de mensen bij mij komen en ze zeggen, ik heb een onreine geest. Dat is het teken dat ze eraf willen. Want anders zie je ze niet. Nou, kan het dus zijn dat je eraf wil. En je kunt er niet af. Paulus zegt, wat ik niet wil, dat doe ik. Zeggen ze dan bij ons, dat doe ik. En wat ik wil, dat kan ik niet. Ik ellendig mens. Wat een tobberd. En wat moet ik doen? Wie zal mij verlossen? Weet je wat verlossen is? Dat is losmaken. Jezus is niet alleen de verzoener van je zonde. Maar Jezus is ook je verlossen. Verlossen, dat wil zeggen bevrijden van iets. Dan wordt er iets van je losgemaakt en weggenomen. Als een vrouw verlost wordt, dan is dat kind ter wereld gekomen. Dat is los van haar gekomen. En als ik verlost ben van mijn zonde, ik moet nummer 1 weten dat mijn zonden vergeven zijn. En dan moet ik nog zeggen, Heer, verlos mij. Van mezelf? Nee, je moet onze Vader maar eens gaan zitten lezen. Daar staan er toch wel een paar goede zinnen in. In het onze Vader staat, verlos mij van de boze. Ja. Een boze. En dan in de synagoge. En dan in de samenkomst. Verlos mij van de boze. Ja. Paulus zegt, wie zal mij verlossen? Ik dank God. Door Jezus Christus. Door zijn leer. Als ik die leer van Jezus over het koninkrijk der hemelen ken. Dan gaat hij mij verlossen door die leer. Want hij heeft een leer met gezag. En dan moeten die vuile geesten die moeten loslaten. Dan kunt u toch wel begrijpen dat ik een leer moet kennen. Dat gaat niet vanzelf. Maar ik moet die leer van Jezus Christus kennen, want achter die leer zit de kracht van het Koninkrijk God. En Paulus zegt, het Koninkrijk Gods, het evangelie dat ik breng, dat zijn geen woorden, maar dat is kracht. De kracht die erachter staat om een mens te verlossen. En die kracht die wil ik ook bezitten. En die wil ik ook bezitten, want anders zat u hier niet. Ik zeg niet dat u geen onreine geest kunt hebben. Want daar heb ik te veel mensen mee kennis gemaakt. Maar ik weet wel, als ze in de samenkomst zitten, dan willen ze ervan verlost worden. Verlossen. Dat ze... Als je daarvan vrij bent, dan ben je een verloste. En een ander die moet verlost worden van andere onhebbelijke geesten. Want elk kwaad wordt door een geest bewerkt. En wat moet je dus doen? Wat is je eigen verantwoordelijkheid? Dat je natuurlijk de kwade niet op gaat zoeken. Dat je die mogelijkheid wegdoet. Als ik geen drankduivel in mijn leven wil hebben en ik wil niet dronken zijn, dan weet ik dat ik er van die fles af moet blijven. Nou, dat is heel duidelijk. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dan moet ik niet op plaatsen komen waar ze dat schenken. Als ik denk, jongens, dadelijk, dan ben ik niet goed bij mijn zinnen meer. Wil ik van elke slavernij afkomen, dat is duidelijk. Wil ik van onreinheid afkomen, moet ik geen seksboekjes kopen. Nee. Wil ik de Heilige Geest hebben, nou, dan ga ik nou niet voor naar een voetbalterrein. Ja. Dan ga ik naar een samenkomst. Waar ze spreken over de evangelie van Jezus Christus. En over de dood des geestes. Dat is mijn zaak. En de Heer zegt, en als jij die weggaat, dan ben ik zo, als je klopt, dan wordt open gedaan. En als je bidt, dan ontvang je. En als je zoekt, dan zul je ook ontvangen. Dat is een heerlijke evangelie. Die man in die synagoge was, op een sector van zijn leven, zat hij vast. Wij noemen dat gebonden. Op andere sectoren kun je dan behoorlijk vrij zijn. Ik ken mensen die aan bepaalde zonden gebonden zijn. En het zijn hele vriendelijke mensen. Hele aardige mensen. Als ze je helpen kunnen, nou dan doen ze het. Maar dat ene, daar zitten ze aan vast. Ik heb eens in de gemeente een vrouw gehad. En had een man. En die had ook een sector waar die niet vrij was. Die man was erg driftig. En als het hem niet beviel, dan sloeg hij de poten onder de stoelen vandaan. Nou. Ik zeg tegen die vrouw, en dan? Zeg ja, en dan een paar dagen later, dan neemt hij die poten weer en dan lijmt hij ze weer vast. Want dat was een hele handige man. En niemand zag het hem. Ja. Ik zei, weet je wat er bij jou het geval is? Jij bent met man en macht getrouwd. Ja, je hebt van die mensen die trouwen bij man en macht. Ja. Maar dat kun je maar zien. Dat kun je ook met kinderen zien. Dan denk je, hé, wie heb ik nou aan de lijn? Heb ik hem nou zelf? Of heb ik die macht? En als je die macht hebt, dan ga je maar binden. Net als Jezus deed. Dan ga je die macht weerstaan. En als je het kind hebt, dan stel je ervoor open. En dat moet je leren. Dan maak je ook niet zo gauw kwaad meer op een kind. Ik heb in mijn gemeente geleerd. Het is nou mijn gemeente niet meer, want ik ben al gepensioneerd. En ik heb in de gemeente geleerd destijds. Onze kinderen zijn niet moeilijk, maar ze hebben het moeilijk. Ja. Wij hebben geen moeilijke kinderen, maar het wordt hun moeilijk gemaakt. Ze zijn niet moeilijk. Zijn meestal heel aardige kinderen. Als ze maar vrij worden. Als ze maar die zwarte niet bij zich hebben. Want als die zwarte bezig is, nou dan zijn ze vaak ongenietbaar. Maar dan moet ik niet zeggen, ja, ik schop je van de ene kant van de muur naar de andere. Dat heb je wel mensen. Hier een andere ransel hierop. Zie je, ik heb wel eens een vader gezegd. Ja, tot hoe lang doe jij dat? Ik zie, hoe oud moeten ze dan zijn? Zie, doe je dat ook als ze 17 zijn? Ik zei, dan kon het wel eens zijn als ze de rol omkeren. Ja. Maar dat is de oplossing van de Heer niet. Hij dreef de machten uit door een woord. Hij sloeg er niet op los. En dat wil ik u laten zien. Jezus bevrijdde die man. Die macht, die hield het niet. Want hij leefde heilig. Het is een van die vreemde woorden in de Bijbel waar de uitleggers geen raad mee weten. Die macht die zegt, u bent de heilige Gods. Nou, dat is een uitdrukking die zul je nergens in de Bijbel haast vinden. De heilige Gods. Maar die macht, die wist het wel. Tegenover die onreine geest stond een mens in de kracht van Gods geest. En dat moeten wij leren, hoe we daar de overwinning kunnen bereiken. Eerst in je eigen leven, dan in je gezin en breng het dan maar verder. Jezus zegt, je moet doen wat ik gedaan heb. En neem er geen genoegen mee dat je afgeremd wordt. Er zijn mensen die worden afgeremd in hun leven. Dan zeg ik, laat dat niet toe. Want dat is een macht. Vroeger dan hadden wij van die fietsen met zo'n rubbertje op die band, weet je wel, en een trokje. En dan drukte dat rubbertje op de band en weer geremd. En dan moet je dubbel hard trappen. Ja, dat wiel ging niet meer, want dat rubbertje zat op die band. Ja. Wat moet je dan doen? Ja, dan zeg je, ja, joh, dan moet je nog maar harder trappen. Je moet je best maar doen, zei mijn vader. Je moet je best maar doen. Nou, dan moet je doen, dan nog een schepje er bovenop. Weet je wat er moet gebeuren? Die rem die moet eraf. Wie zal mij verlossen? Die rem gaat eraf. Jezus, die neemt die remmingen weg. Dat is het geheim van het nieuwe leven. Dat je vrijkomt van die afremmingen. En alles wat je afremt, dat is van de duivel. En de Heer wil een mens verlossen. Wil ook u verlossen. En dat verhaaltje is niet, dat hier in de Bijbel staat, incidenteel. Dat je zegt, nou ja, dat was nou net een man met een onreine geest. Waar ik ben wel onrein, maar ik heb geen onreine geest. Nee, dit is een prototype. Dit is een voorbeeld. En zo zijn er zoveel geweest. Maar al die narigheid die Jezus ontmoette, dat was allemaal verbonden. Ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. En dat is het evangelie waar ik van houd. Om verloste mensen te zien. Om te zeggen, jongen, wat is het nu anders geworden in mijn leven? Wat is het anders geworden in het leven van mijn kinderen? Want ze hebben dat ook gezien. En ik geef u de verzekering, de mensen die dit evangelie eenmaal gezien hebben, die laten het nooit meer los. En als ze het loslaten, dan zegt Paulus, ze hebben de hemelse gaven gesmaakt en ze zijn afgevallen. Maar dat is zo'n heerlijk evangelie. Ik kan u aanraden, want ik moet ophouden. Ik kan u aanraden, ga eens op onderzoek uit. Naar dat evangelie van Jezus Christus. Je hebt al waarschijnlijk genoeg gehoord over Jezus. Ga nou eens dit evangelie onderzoeken. God zal je zegenen.